NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Chris Keijne.
Ook in Nederland volgt iedereen de adembenemende gebeurtenissen in het Witte Huis, in de entourage van president Trump. Maar kan het zijn kiezers eigenlijk wat schelen? Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, we proberen hier niet op ieder detail van het Trump-presidentschap in te gaan, waarmee ik niet wil zeggen dat ze niet belangrijk zijn, die details. Maar de wereld is groter en er is heel veel aandacht voor. Maar vandaag gaan we uitgebreid de eerste maand van het Trump-presidentschap doornemen met Cas Mudde. Hij is politicoloog en populisme-expert werkzaam aan de University of Georgia. Twittert u mee, @BBVPRO. Ja, daar was het bumpertje. Want dat zouden we gaan doen als we verbinding hadden met de studio in Georgia. En daar wordt heel hard aan gewerkt op dit moment. Maar die is er op dit moment helaas nog niet. Dus we beginnen met een korte reportage. Dat ga ik u nu vertellen waar die over gaat. Die gaat over een depot in Berlijn waar nog steeds duizenden Afrikaanse schedels liggen. Meegenomen uit landen als Tanzania, Rwanda en Burundi, toen die nog deel uitmaakten van de Duitse kolonie Oost-Afrika. De stichting Pruisisch Cultureel Erfgoed beheert dat depot. Maar die opslag is een hele gevoelige kwestie, omdat de schedels vroeger gebruikt werden voor onderzoek naar raciale verschillen. En omdat nabestaanden van de gekoloniseerden, zoals de Chaga-bevolking, al tientallen jaren vragen om de repatriëring van deze menselijke resten. Nu eerst dus die reportage van Peter Boender.
When are we going to get back? The skull of Mali. It is for me, I owned my grandmother something.
Minyaka Sururu Moboro woont nu al 40 jaar in Berlijn. Hij is al die jaren bezig geweest om één schedel terug te krijgen naar zijn geboortedorp. Dat van stamhoofd Mali. Mali vocht met volgelingen in het toenmalige Oost-Afrika tegen de Duitse kolonialisten. Hun verzet was zinloos.
The Germans, they wanted to demonstrate so that he dies slowly, so to show the people, don't try to do anything against us or against our rule.
De inmiddels 70 jaar oude Moboro hoorde dat in een depot in Berlijn duizenden andere schedels liggen. Hij was niet verbaasd. De verhalen over de gruwelijke daden van de Duitse overheersers worden in het huidige Tanzania nog altijd verteld.
As my grandmother used to tell me this story, the so-called Maji-Maji War against the German, which...
Zijn grootmoeder vertelde over bloedige onafhankelijkheidsoorlogen, waar krijgsgevangenen werden opgehangen en hun hoofden werden afgehakt om later mee terug te nemen naar Duitsland.
People were hanged and some of them were chopped off the heads.
There are like 6 to 8,000 human remains here in Berlin.
Christian Kopp is van Berlijn Postkoloniaal, een organisatie die zich inzet tegen de overblijfselen van Duitsland's duistere tijd rond 1900. Hij kan niet begrijpen dat de schedels na al die jaren hier nog steeds liggen en hoopt dat er snel geld beschikbaar komt om de afkomst van de schedels vast te stellen, om ze daarna terug te geven aan de nazaten.
What we hope for is that the government will understand that they have to take.
Christian hoopt dat de overheid begrijpt dat er financiële steun moet komen om goed na te kunnen gaan waar alle schedels vandaan komen.
Or make sure where the human remains are from, and this is a longer process. So, but
een researcher kan het niet alleen aan. Pas daarna kan het proces gestart worden om elk jaar de menselijke resten terug te geven.
We can return every year human remains and offer them. Yeah.
Who is really the legal owner? Who should receive them? And what will happen with them?
Professor Patzinger is president van de Stiftung Preußischer Kulturbesitz, dat onder andere het depot beheert waarin de duizenden schedels liggen. Hij vindt het lastig om te spreken van eigendom als het om menselijke resten gaat.
We do not consider ourselves as owner. We are legally the owner, the keepers of the skulls. But we want that they return to the people whom one could consider as at least the moral owner. It should take 4, 5 or 6 years until everything should be clear.
Batzinger geeft aan binnen 6 jaar te zorgen voor repatriëring van de schedels. Giacomo Borro maakte een belofte aan zijn grootmoeder en de rest van de Chaka-bevolking. De schedel van hun chief Melly terugbrengen naar Tanzania. Die belofte lijkt hij nu waar te kunnen maken. En daarmee kunnen nu ook de nazaten eindelijk rust vinden. Want zelfs nu nog is volgens plaatselijk geloof het niet hebben begraven van Melly de oorzaak van alle rampen in het gebied.
There is a very, very big belief that if it doesn't rain and if a kind of disease comes whatsoever, any kind of natural disaster whatsoever, always the reason it is because we haven't yet buried our chief Melly according to our traditions.
Over een paar jaar dus, als alles goed gaat, keren de menselijke resten terug naar de plaatsen van herkomst in de landen van de voormalige Duitse kolonie Oost-Afrika. U hoorde een verslag van Peter Boender.
Bureau Buitenland.
It's the illusion of a presidency, not the real thing, schreef een commentator op de invloedrijke Amerikaanse website Politico. Maar illusie of niet, de eerste weken in Amerika onder Donald Trump zijn in veel opzichten opmerkelijk. Dat is het minste wat je erover kan zeggen. Daarover ga ik de rest van deze uitzending spreken met politicoloog en populisme-deskundige Cas Mudde. Hij woont en werkt in de Verenigde Staten, waar hij is verbonden aan de University of Georgia. Over Trump, over populisme in het algemeen, schreef hij onder meer stukken voor de New York Times, de Washington Post en The Guardian. Het is nog in de middag, dus Cas, goedemiddag.
Ja, goedemiddag of goedenavond voor jou.
Ja, ik moet even voor het geval er wat vertraging tussen ons zit zeggen dat jij mij over een telefoon hoort. Maar gelukkig horen wij jou vanuit de studio. Laten we gewoon even algemeen beginnen. We zijn bijna een maand onderweg in dat Trump-presidentschap. Schets het beeld eens dat jij zich hebt zien ontwikkelen de afgelopen weken.
Ja, ik denk dat het beeld op één vlak duidelijk is. Trump doet grotendeels dat wat hij heeft gezegd. Hij heeft executive orders over de onderwerpen waar hij met name over sprak en waar hij de meeste reactie op kreeg. De muur met Mexico, de zogenaamde moslimban. Anderzijds, het is ook erg chaotisch. De executive orders zijn niet bijzonder goed doordacht en lopen direct op juridische problemen. Ja. En er is heel veel onrust over hoe de besluitvorming nu eigenlijk wordt genomen in het team Trump.
Ja, en dat concentreert zich dan de afgelopen dagen op de binnenlandse veiligheid en de buitenlandse veiligheid rond de figuur van de nationale veiligheidsadviseur Mike Flynn, die moest aftreden. En daar kwam dat nieuws, was gisteren groot en vandaag eigenlijk alweer bijna verdwenen, omdat daar nieuws overheen kwam over informatie vanuit de inlichtingendiensten dat er een aantal mensen van de Trump-campagne uitvoerige contacten hebben gehad met Russische veiligheidsdiensten tijdens de campagne. Wat zegt jou dat over wat er in het Witte Huis gebeurt?
Ja, de meeste kranten hier speculeren op een machtsstrijd tussen, laten we zeggen, het meer gevestigde republikeinse establishment, wat met name dan de stem heeft in Reince Priebus, de voormalige republikeinse chef van de partij.
De partijvoorzitter, ja.
Nou, de chief of staff is van Trump. En al dan niet samen met vicepresident Mike Pence versus Steve Bannon, de voormalige Breitbart-baas. Zou dus een strijd zijn tussen die twee. Reince Priebus heeft met name aangedrongen dat Flynn weg moest, terwijl Bannon vermeend meer achter Flynn staat. Het is wel belangrijk om te begrijpen dat dit hele losse kampen zijn. Want Flynn komt niet direct uit het netwerk van Bannon.
Nee. Denk jij dat de president zelf zich op dit moment veel zorgen maakt over wat er in het Witte Huis gebeurt? En we zien dat hij boos is op de media en dat hij boos is op de inlichtingendiensten nu, hè, die de schuld van het lekker geeft. Maar het verhaal is ook altijd dat hij gedijt bij conflict om zich heen. Dat hij altijd probeert om zijn naaste medewerkers met elkaar in conflict te laten gaan, omdat dat het beste in ze naar boven zou halen. Denk jij dat hij daar veel last van heeft?
Ik denk het niet. Het is niet echt een teamspeler. Dus het kan hem niet zoveel schelen of er echt een consensus om hem heen is. Over het algemeen reageert Trump het meeste op image. En dus waar hij over het algemeen kwaad over wordt, is dat er een image is dat het een chaos is. En daar reageert hij op. Hij reageert niet zozeer op de chaos, hij reageert op het image van de chaos. En dat probeert hij tegen te spreken. En ik denk dat hij daar primair bezig mee is.
Ja. Als het gaat om andere dingen, je noemde een aantal dingen, de wall, de travel ban. Maar als het gaat om, hij heeft bijvoorbeeld gezegd dat hij de grootste banenschepper als president zou worden die Amerika ooit heeft gehad. En dat is natuurlijk iets wat zijn achterban enorm zou aanspreken. Wat hebben we wat dat betreft gezien de afgelopen maand?
Ja, we zien eigenlijk heel veel hetzelfde van wat we zagen in de periode tussen dat hij verkozen werd en echt president werd. En dat is, hij reageert af en toe direct op bedrijven en hij claimt de hele tijd overwinningen. Dus wanneer er nieuws komt dat er een groot bedrijf nieuwe banen gaat creëren of business terug gaat brengen naar de VS, dan reageert hij direct met zijn persoonlijke e-mail, Twitter. En dan zegt hij van ja, bedankt en zie je wel, ik breng de banen terug. Ondanks dat in bijna alle gevallen deze deals eigenlijk al ver voor zijn presidentschap waren beklonken. En wederom, het gaat over het algemeen gaat het bij Trump heel erg om het beeld dat wordt geschept. En het beeld wat hij wil scheppen is, ik ben daadkrachtig.
Ja. En als we het dan hebben over zijn achterban, welk beeld komt daar aan, denk je? Komt daar het beeld aan van de daadkrachtige president of komt daar het beeld aan van de chaos in het Witte Huis?
Nou, als je over zijn achterban spreekt, dan moet je daar niet alle kiezers onder scharen. Uiteindelijk, dit is een specifiek kiessysteem. Mm-hmm. Waar republikeinen alleen op Trump konden stemmen. En dus er is een deel van de mensen die hebben gestemd op Trump, die zijn echt supporter.
Ja.
Anderen hebben er gewoon voor gestemd omdat dat de republikeinse kandidaat was.
En hoe liggen die verhoudingen ongeveer?
Nou, ik denk dat ongeveer een derde is wat echt supporter is. En twee derde wat gewoon voor de republikeinse kandidaat stemde. Dat wil niet zeggen dat die twee derde niet tevreden is met Trump. Je ziet bijvoorbeeld dat ongeveer 90% van de Amerikanen die zich identificeren als republikein tevreden zijn met Trump's tot nu toe. Mm-hmm. En zij delen ook verschillende van die anti-immigratie standpunten en islamofobe standpunten. Maar zijn achterban is vooralsnog tevreden. Want die zien een president die doet wat hij zegt. En voor zover er dan frustraties zijn en tegenwerkingen, dan zien zij dat meer als machinaties van de elite, het oude establishment, dat hem tracht dwars te zitten. Dus zij nemen op dit moment het Trump niet zozeer kwalijk dat die dingen niet worden uitgevoerd. Ze denken niet van ja, dan had je een betere wet moeten maken. Nee, ze vinden dat de courts moeten doen wat de president zegt. Hmm. En zij zien daar meer de hand van de gevestigde orde.
Ja, maar goed, die gevestigde orde, waar Trump inderdaad in zijn campagne een groot punt van maakte, dat hij die zou gaan aanpakken. Hè? Drain the swamp in Washington, weg met het oude establishment. Als je kijkt naar de samenstelling van zijn kabinet, ik geloof dat het vermogen van de kabinetsleden bij elkaar ongeveer even groot is als dat van 30% van de Amerikaanse bevolking. Wat voor indruk maakt dat dan op zijn achterban? Is dat iets wat mensen, waarvan mensen denken van hey, dat zijn misschien toch niet de mensen die per definitie onze belangen gaan vertegenwoordigen daar?
Ja, er zijn bepaalde triggers. Dus iedereen die verbonden is aan Goldman Sachs is verdacht. En dat is wel problematisch. Maar je moet ook bedenken dat hier in de Verenigde Staten wordt anders omgegaan met geld en met rijkdom. Mm-hmm. En er is niet zo'n een negatief beeld over. En dus de idee dat je hele rijke zakenmensen hebt die de economie besturen, dat ziet men hier als positief. Want als je heel erg rijk bent, dan ben je goed. in het doen van zaken. En dus dan begrijp je waar je het over hebt. En dat kan je verkopen. Dat is succes. Het is meer een probleem dat als je een politicus bent en rijk. Mm-hmm. En dat is waarom Trump zelf bijvoorbeeld ook geen problemen heeft. Hè. Zijn kiezers nemen het hem niet kwalijk dat hij zo rijk is. Zij zien dat als zijn succes en zij vinden dat ook goed. En het feit dat hij geen belasting betaalt of verschillende keren bankroet is gegaan, dat zien zij als slim. Hij heeft het systeem wat slecht is, heeft hij bespeeld. Dus hij is slimmer dan het systeem.
Ja. Er stond gisteren een opiniestuk op de website van The New Yorker. En daarvan was de eerste zin. This can't go on much longer, can it? Can it? Ik bedoel, en als je ook vooral dan even kijkt naar de mensen die op Trump gestemd hebben. Hè, die een derde gewoon hardcore aanhang. En die twee derde republikeinen die geen andere keuze hadden. Maar tot nu toe toch ook wel tevreden zijn met Trump. Waar zitten de gevaren voor hem? Waar kan dat electoraat gaan breken dat toch die twee derde denkt van, nou, misschien is dit niet helemaal onze president?
Nou, het kan zeker nog langer doorgaan, want hij zit nog steeds gewoon in zijn honeymoon period. En zoals gezegd, 90% van de Republikeinen vindt dat hij goed bezig is. En met deze nummers, met deze cijfers, is het eigenlijk politieke zelfmoord voor iedere republikein om tegen de president in te gaan. Dat wordt gezien als niet loyaal.
Mm-hmm.
En dus zij moeten sowieso wachten totdat die cijfers naar beneden gaan. Anderzijds, de enige manier waarop Trump tussentijds opstapt, is ofwel omdat hij het zelf wil, en dat zal ongetwijfeld niet gebeuren, of een impeachment procedure. En die kan alleen door het Congress worden gedaan. En die wordt volledig gedomineerd door de Republikeinse Partij. En als je dus ziet dat de overgrote meerderheid van hun kiezers achter de president staan, daarnaast doet momenteel de president nog bijna alles wat zij willen, ten aanzien van sociaal-economisch beleid en andere dingen. Er is weinig incentive op het moment om in te grijpen.
Ja, toch zie je op dit moment, als het gaat over de kwestie van de afgetreden nationale veiligheidsadviseur en met name van de invloed van Rusland misschien in de Trump-campagne. Ik zag net op televisie John McCain en Lindsey Graham, de twee belangrijke senatoren die toch echt voor een heel grondig onderzoek zijn nu. Zijn dit soort affaires, ook al spelen ze dan misschien in die achterban niet zo'n hele grote rol, zijn dit soort affaires potentieel gevaarlijk voor Trump? Of denk je dat het feit dat dat in de achterban nauwelijks speelt toch de Republikeinen daarvan zal weerhouden om daarop hard door te pakken?
Ze zijn op de korte termijn zijn ze niet gevaarlijk, maar op de lange termijn wel. Het drijft een wig tussen een deel van de Republikeinse congresleden en de president. Anderzijds, het zijn wel altijd dezelfde. Het is altijd McCain, het is altijd Graham. En dat waren ze ook al in de campagne. En toen waren ze ook niet machtig genoeg om echt een tegenbeweging op gang te brengen.
Mm-hmm.
En je ziet bijvoorbeeld iemand als Rand Paul, die zegt van ja, goed, dit is allemaal niet zo belangrijk. Wij Republikeinen moeten geen andere Republikeinen onderzoeken. We moeten Obamacare afschaffen. Er zijn belangrijkere dingen. En dat is een sentiment wat veel breder wordt gedeeld. En dus ik zie dit meer als een kern. Het is een kern van een verzet binnen een deel van de Republikeinse congresleden, wat op een bepaalde tijd, als die honeymoon over is en als op een bepaalde manier de Republikeinse partij niet meer zoveel van Trump te verwachten heeft, dan kan dat belangrijk worden.
Ja. En wat zie je aan de andere kant eigenlijk bij de Democraten? Hebben die al een begin van een antwoord op Trump of van een strategie die ze in dit Trump-tijdperk moeten volgen? We zagen vorige week natuurlijk bij die hoorzitting voor de benoeming van Jeff Sessions als minister van Justitie, zagen we Elizabeth Warren sterk naar voren komen. Het lijkt erop dat zij zich een beetje gaat warmlopen voor de volgende presidentsverkiezingen. Is dat inderdaad een kant die de Democraten opgaan?
Nou, momenteel zijn de Democraten nog steeds erg verward. En grotendeels irrelevant. Al die confirmatiehoorzittingen hebben duidelijk gemaakt dat de Democraten eigenlijk helemaal geen macht hebben. En iedereen maakt zo zijn eigen speeches. Warren klinkt heel goed en Sanders klinkt heel goed. Maar uiteindelijk hebben die niet genoeg steun. Ook waarschijnlijk niet binnen de Democratische Partij om de leider te worden. Dus er is momenteel een hele open race. Over wie de nieuwe leider wordt van de Democratische Partij. Maar anderzijds is de partij ook nog steeds niet echt hoe om te gaan met Trump. Men is nog steeds erg bezig met een soort van liberal outrage.
Ja.
Over alles wat hij doet. Vertellen over hoe slecht het is en dit en dat. Maar het is duidelijk dat dat niet werkt. Dat heeft al een jaar lang niet gewerkt.
Nee.
En wat dat betreft is de Democratische Partij dus nog niet dichterbij een antwoord.
Nee, het werkt waarschijnlijk in ieder geval niet om, laat ik zeggen, het verloren traditionele democratische electoraat terug te krijgen. Wat gedeeltelijk het kernelectoraat van Trump is geworden. Hoewel dat voor over het algemeen ook, geloof ik, nieuwe kiezers zijn, hè?
Ja, we hebben op zich nog niet genoeg data, maar het algemene beeld is dat het de blanke arbeidersklasse, met name mannen in de Rust Belt. De meeste daarvan waren al een tijdje bij de Democraten weg. Sommigen kwamen terug voor Obama. Anderen kwamen nu alleen terug voor Trump. Wat veel belangrijker is voor de Democratische Partij is dat de opkomst onder met name African Americans en Hispanics was heel erg laag.
Mm-hmm.
En dat is duidelijk dat Hillary Clinton sprak die niet aan. Wat zij nodig hebben is een leider die deze minderheden aanspreekt zonder de blanke weg te jagen. En die zien we momenteel nog niet.
Nee. Nou was er een aantal weken geleden een bijeenkomst in Koblenz hier in Europa, waarbij, laten we maar zeggen, populistisch rechts, of in ieder geval de populistische bewegingen van Europa zich op een soort gezamenlijk platform presenteerden. Marine Le Pen was er, Geert Wilders was er, Frauke Petri was er van Alternatieven voor Deutschland. Het lijkt erop dat zij een soort, voor zover dat nog nodig was, elan ontlenen, energie halen uit de overwinning van Trump. Is dat terecht, denk je?
Ja, het is deels terecht, want het gevolg van de overwinning van Trump en daarvoor al van Brexit is dat we nu in de media en het politieke debat primair spreken over de issues van populistisch radicaal rechts. Dus we spreken over immigranten, we spreken over veiligheid, we spreken over het gebrek aan representativiteit van de gevestigde partijen. En dat is een heel frame wat heel positief is voor deze partijen. Want mm-hmm. We praten amper over bijvoorbeeld werkeloosheid of dat soort van. Of het milieu.
Nee, gewoon
dus we praten
elite,
over
punt.
Hun issues.
Ja. Ja.
En dat is goed voor ze. Anderzijds, en ik denk dat we dat in de komende weken al gaan zien, ze lopen ook het is een moeilijke lijn voor ze. Want ze zitten enerzijds, verbinden ze zich aan het Trump-fenomeen.
Ja.
Hè, en zeggen van ja, dat is de soort van wave die wij ook van gaan profiteren. Anderzijds moeten ze afstand houden van Trump zelf. Want Trump kan natuurlijk gewoon een drama worden. Met name vanuit het perspectief van Europeanen. En als je dan te veel eraan verbonden wordt, dan denken ze, oh jezus, als ik op Geert Wilders stem, dan krijgen wij een Nederlandse Trump. En je ziet dat voor een lange tijd deden de partijen in Europa dat ook. Die waren niet zozeer dat Trump is één van ons, maar wel dat de Trump-beweging is vergelijkbaar. De afgelopen maand zijn ze veel positiever geweest over Trump zelf. En ik denk dat dat een gevaarlijkere strategie voor ze is.
Sorry, er gebeurt hier even iets, Cas, waar ik in moet grijpen. Ja, ja, er zijn mensen in Nederland, de PVV maakt een kleine daling door in de peilingen nu. Is nog niet te zien of dat echt substantieel is. Maar er zijn mensen die zeggen dat dat een Trump-effect zou kunnen zijn. Dat Nederlandse kiezers niet zoveel op hebben met Trump en dat wel eens gevaarlijk voor Geert Wilders zou kunnen zijn als hij te dicht tegenaan schurkt.
Ja, en ik denk dat dat op zich het geval is, maar ik denk niet dat deze daling daarmee te maken heeft. Deze daling is meer een gevolg van dat hij absoluut piekte als gevolg van zijn rechtszaak, de Berlijnse terreuraanslag en dat soort van dingen. Ik denk ook dat de Nederlandse verkiezingen waarschijnlijk niet zozeer worden beïnvloed door Trump, want daarvoor is het nog te vers. Maar bijvoorbeeld de Duitse verkiezingen in september, dan heb je een half jaar Trump. Als dat goed gaat, dan kan dat goed zijn voor de AfD. Maar gaat dat slecht en in de perceptie van Europeanen gaat het momenteel, de eerste maand gaat slecht, dan kan dat negatief uitpakken voor de AfD.
Ja. Goed, tot slot. Jij houdt je vooral bezig. Je bent een onderzoekscentrum aan het opzetten voor onderzoek naar extreem rechts, met name ook in de Verenigde Staten. Er was in het begin van het presidentschap van Trump natuurlijk veel angst dat echt extreem rechts daar een plek in het Witte Huis had gekregen met deze verkiezing. Zie je daar iets van terug?
Hoewel het centrum breder is, zie je bij extreemrechts is Bannon is absoluut ik denk zelfs een extreemrechts, niet alleen radicaal rechtse man. Het is niet alleen islamofobie, maar hij heeft een hele rare ideeën die je eigenlijk alleen ziet in het traditioneel fascisme. Het idee van cleansing war, dat oorlog goed is, want het reinigt. Hmm. Hij heeft een typisch Amerikaans vorm van religieus fundamentalisme, wat verbonden is aan een soort van moreel kapitalisme. Bannon is duidelijk uiterst rechts. Ondanks dat hij niet hetzelfde is als een Marine Le Pen of een Geert Wilders. Hij heeft heel wat mensen het Witte Huis binnengebracht in de staf, zoals Stephen Miller.
Ja.
Die ook zulke ideeën hebben. Maar de overgrote meerderheid van het kabinet van Trump zijn eigenlijk gewoon hele rechtse republikeinen. Die komen uit de Heritage Foundation. Dat is een groep die eigenlijk gewoon voor deregulering is en dat soort van dingen. Dus de enige reden waarom uiterst rechts zo sterk is op dit moment, is omdat Bannon zo sterk is. Okay. Zo snel Bannon weggaat, dan valt eigenlijk dat hele deel een beetje ineen.
Alle reden dus om toch die machtsstrijd in het Witte Huis op dit moment, ondanks dat het zijn achterban niks kan schelen, goed in de gaten te houden. Hartelijk dank, politicoloog Cas Mudde. En dit was ook onze uitzending voor vandaag. Morgen is er geen Bureau Buitenland in verband met voetballen, maar straks is er wel Langs de Lijn en Omstreken met Robert Meder en Renze Klamer. En nu is er het NOS Nieuws.
NPO Radio 1.
Gelezen door Kees Groot.
Milieudefensie noemt de uitspraak van de Tweede Kamer over de gaswinning in Groningen een stap in de goede richting. Bijna alle partijen beloven dat de gaskraan verder dichtgaat. Volgens Milieudefensie is dat mooi, maar geen boter bij de vis. De organisatie wil maximaal 12 miljard kuub gas per jaar winnen. President Trump heeft premier Netanyahu van Israël gevraagd terughoudend te zijn bij de uitbreiding van nederzettingen in Palestijns gebied. Netanyahu bracht vandaag een bezoek aan het Witte Huis. Hij hoopt op een betere relatie met Trump dan met zijn voorganger Obama. Het jaarlijkse dancefeest Sensation in Amsterdam stopt na 18 jaar. In juli vindt de laatste editie plaats in de arena. Volgens de organisatoren is Nederland toe aan iets nieuws. Bovendien kunnen ze de echt grote DJ's niet meer betalen. Vorig jaar was Sensation voor het eerst niet uitverkocht. En Lamborghini roept wereldwijd duizenden auto's terug vanwege brandgevaar. Er kan benzine in de uitlaat komen en die kan door de hitte ontbranden. Enkele auto's die nu teruggeroepen worden kosten 4 miljoen euro. In Nederland moeten ongeveer 20 Lamborghinis terug naar de garage.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de Lijn en Omstreken.
Met Robert Meder en Renze Klamer.
Goedenavond, daar zijn we Langs de Lijn en Omstreken tot 11 uur vanavond met lekker veel sport vanavond. En laten we ook de Omstreken niet vergeten.
Er wordt getennist op de ABN AMRO tennistoernooi. Daar spelen de Oostenrijker Dominic Thiem en de Duitse Alexander Zverev tegen elkaar.
En er wordt gevoetbald, net als gisteravond, in de Champions League. We volgen Bayern München, Arsenal en Real Madrid, Napoli.
En PSV de musical, het gaat er echt komen. En waarom ook eigenlijk niet? Acteur en PSV-fan in hart en nieren Frank Lammers, de sterke man erachter, zit hier in de studio. Frank, je gaat de hele avond meekijken.
Dream come true. Een hele avond bij de langste lijn zitten. Heerlijk.
Echt waar? Ja. Altijd al gewild?
Ja, eigenlijk wel, ja.
Oh, top.
En jaloers op jullie.
Geniet ervan. Ja. En wij op jou.
Je kunt meekijken trouwens. Ziet de Frank hier zitten. Kijk dan even via nporadio1.nl. En reageren kan ook. Via Twitter. Doe dat dan met de hashtag LDLEO.
De derde dag van het ABN AMRO tennistoernooi in Ahoy, Rotterdam. Daar is de eerste ronde vanavond de partij bezig tussen de Oostenrijker Dominic Thiem en Alexander Zverev. En Jan Roels die zit daar, die volgt de partij.